Hallo, leuk dat je luistert naar deze podcast. De reden dat je dat doet is waarschijnlijk omdat je binnenkort naar het eerste nationale congres over omgevingskennis gaat. De sprekers die je daar zult horen, daarvan introduceer ik in deze podcast alvast een aantal. Mijn naam is Michiel en vandaag ga je luisteren naar een gesprek dat ik voerde met Aragorn Meulendijks. Ook wel bekend als Mr. Metaverse. Hoe een Commodore 64 zijn leven veranderde en hoe realistisch toekomstperspectieven zoals die geschetst worden in films als Wall-E of The Matrix binnenkort misschien wel blijken te zijn, dat hoor je in deze aflevering.
Ik heb er eigenlijk altijd een hekel aan om met mijn voornaam te beginnen. Dus dat doe ik ook bij keynotes en dat soort dingen nooit. En in meetings niet. Daar eindig ik altijd mee. Maar goed, voor een podcast is het altijd even anders. Dus moet ik even schakelen.
Terwijl het is het enige wat op je deurbel staat.
Ja, maar dat was ook niet mijn keuze. Dus dit is een beetje het... Daar had ik gisteren ook over. Het is het gevolg van mijn naam, denk ik. Ja. Mensen reageren anders op mijn naam. Altijd, op alle manieren. Dus toen ik hier kwam wonen, heb ik gewoon mijn naam doorgegeven als Aragorn Meulendijks. Maar in plaats van dat ik net als alle andere mensen hier een naamplaatje kreeg met mijn achternaam, kreeg ik een naamplaatje met mijn voornaam. Nee, maar goed, ik heet Aragorn. Ik ben de laatste jaren in het vak van futurist gerold. Dat was ook niet een term die ik mezelf nou direct had toegewezen. Maar dat is wat mensen zeiden dat ik was. Dus heb ik het maar overgenomen. En nu voel ik me daar eigenlijk wel bij. Maar ik begrijp wel dat het zeker op dit moment een term is die nogal veel connotaties met zich meebrengt. Er zijn een hoop mensen die zichzelf futurist noemen. En die niet altijd, waarbij dat niet altijd even serieus genomen wordt om uiteenlopende redenen. Ja, ik heb oorspronkelijk geschiedenis gestudeerd. Ooit, lang geleden. Maar daar eigenlijk nooit iets mee gedaan. Ik ben eigenlijk na mijn studie, waar ik een drop-out was, want daar ben ik ook mee gestopt halfweg, omdat ik niet voelde dat ik iets waardevols bijdroeg aan de wereld. En niet praktische dingen deed waarvan ik wist van waar gaat dit naartoe. Dus ondanks mijn liefde voor geschiedenis, et cetera, ben ik uit mijn studie gedropt. En ben ik gaan werken in de tech. Toen in de ICT. Dus dat was in de jaren 2000. En toen was ICT nog een vakgebied waar innovatie plaatsvond. Waar mensen bezig waren met nieuwe technologieën. Dus dat vond ik fantastisch. Maar kwam ik er wel snel achter dat ik niet technisch genoeg ben om zelf systeembeheerder te zijn voor de rest van mijn leven. Of om developer te worden. Of om change manager te zijn, wat ik ook nog ben geweest bij gemeente Ede. Maar ik kwam erachter dat ik wel heel goed was in de vertaalslag tussen de technische mensen en de echt nerds. Alhoewel ik mezelf tegenwoordig ook wel echt als een nerd beschouw. En de normale mensen, quote unquote, en de klanten. Omdat daar vaak een communicatieslag gemaakt moet worden.
Een gewone werkdag, typische werkdag van jou, hoe ziet die eruit?
Wauw, dat is misschien wel een van de moeilijkste vragen die je me kan stellen. Omdat elke dag er eigenlijk anders uitziet. Dat heeft ook wel te maken met mij en mijn eigen neurodivergentie. Ik heb heel veel moeite met hele strakke stramine. Maar goed, gemiddelde dag ziet eruit. Ik word wakker. Ik doe vaak een workoutje hier op mijn yogamat die daar nog ligt. Ik ga 2-3 keer in de week buiten zwemmen. Zeker 's winters, niet zomers. Dus alleen als het koud genoeg is.
Hier gewoon buiten?
Hier buiten in het ei.
Ja, okay.
Ja. Ja. Ik neem dus een stuk of 40 supplementen. Met name gericht op het onderhoud van mijn brein en het vertragen van mijn veroudering. Dus nootropics en anti-aging supplementen. En dan ga ik aan het werk. En dat begint meestal met op LinkedIn zitten kijken wat het nieuws is rondom technologische ontwikkelingen. En op dit moment is dat dan 90% AI. En zien hoe dat door verschillende mensen behandeld wordt en besproken wordt. Ik kijk eigenlijk overal naar, want mijn focus is hoe ontwikkelen mensen en technologie zich samen naar de toekomst toe. Ik vind het namelijk gruwelijk intrigerend, omdat mensen zich in principe van oudsher eigenlijk als biologische organismen lineair ontwikkelen. Terwijl technologie, een creatie van de mens, ontwikkelt zich exponentieel.
Ja, en voordat we daarover verder gaan, want we waren even bij je werkdag.
Ja, sorry.
je duikt gelijk diep in.
Ja, mensen zeggen altijd, Aragorn, je bent een van de weinige mensen die in staat is om zich voor te stellen hoe de toekomst er werkelijk uit gaat zien. En het verband is, als ik vertel hoe ik denk dat de toekomst uit gaat zien, zullen de meeste mensen zeggen, Aragorn, je bent niet goed snik, je bent gek. Maar ik ben heel erg van de school van Arthur C. Clarke, die zei ooit, als de toekomst die ik schets volledig acceptabel en realistisch lijkt, dan heb ik compleet gefaald in mijn baan.
Precies. Dat is wat hij zei. Dus het is altijd gekker dan je je kunt voorstellen.
Hij zei, ja, inderdaad. Hij zei, de enige wat zeker is over de toekomst is dat die absoluut fantastisch is. En echt in de traditionele betekenis van het woord. Fantastisch in de zin van, het is gewoon zo bizar dat je
het gaat je fantasie
voorbij. Ja. En dat is ook precies wat ik ook vaak, waar ik vaak tegenaan loop. Maar voor mij, en dan komen we terug op mijn studie als historicus, voor mij is het een logische gevolgtrekking. Want ik kijk gewoon, ik kijk wel naar wat technologie doet en wat voor ontwikkelingen er zijn. Maar ik kijk nog veel meer naar wat is de technologische trend qua ontwikkeling. Hoe beweegt technologie zich voort? En dan kun je eigenlijk alleen maar tot de conclusie komen dat als je bepaalde trend ziet, dan moet er echt iets heel catastrofaals gebeuren. Wil die trend in één keer stoppen op die manier? Dus in die zin wordt het bijna een vorm van statistische... hetzelfde als de weerman. Die kijkt gewoon naar wat zijn de weerpatronen en wat is de voorspelling op basis van wat we kunnen verwachten. Ja, en dat is wat ik ook doe.
Wanneer dacht je voor het eerst van technologie, draadjes, knopjes, beeldschermen, dit is echt iets voor mij, dit is mijn ding. Waar grijpt dat op terug?
Het exacte jaartal weet ik niet meer. Ik heb pas geprobeerd achter te komen. Maar ergens omtrent 1989 heeft mijn moeder van de buurman, Wim, de vader van een van mijn oudste en beste vrienden, Pim, een Commodore 64 gekocht. En dat was denk ik echt een heel significant omslagpunt voor mij. Want mijn moeder heeft een heel erg vooruitziende blik gehad daarin. Jaren later heeft ze gedacht dat ze complete verkeerde beslissingen heeft gemaakt, omdat ik alleen maar aan het gamen was inderdaad.
Je speelde nooit meer buiten?
Ik speelde wel buiten, maar niet zoveel als dat zij misschien zou willen.
Ja.
Vanaf dat moment was ik gewoon gegrepen door technologie en mijn fantasie was heel erg geprikkeld door alle eindeloze mogelijkheden die dat met zich meebracht. Bizar.
En het was dus niet eens zozeer per se het gamen aan zich. Het was meer gewoon dat ding.
Nee, ja. Maar dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Zeker voor mensen van jongere generaties om zich te realiseren. Eind jaren 80 en in de jaren 90. Jij bent volgens mij ook een millennial aan je haarkleur te zien. Ik denk dat onze generatie is opgegroeid in een periode waarin de transitie van analoog naar digitaal plaatsvond. Maar technologie was toen niet zoals het nu is. Hè. We hebben nu deze week of vorige week bij de CES in Amerika is de Rabbit R1 gelanceerd. Dat is een apparaatje.
Ik heb het gezien, met een konijntje erop. Van Teenage Engineering.
Exact, ja. En daar zit een large action model in. Dus dan je praat tegen dat apparaat en dat apparaat doet wat jij wil. Dus bestel me een Uber of bestel een pizza. Je sluit alle diensten en websites erop aan. Nu is technologie bijna frictieloos aan het worden. Hè. Dus we hebben over 20 jaar een generatie die komen in de keuken, die praten tegen de toaster. En als de toaster dan niks doet, dan zijn ze verbaasd van waarom werkt het ding niet. Maar jij en ik zijn opgegroeid in een tijdperk dat technologie digitaal werd, maar die technologie was niet makkelijk te gebruiken. Ik bedoel, die Commodore 64...
Dat was hard werken.
Dat was hard werken. De ding moest je eerst aansluiten. Al die onderdelen wogen kilo's. En als je het dan aangesloten had, kon je hem niet aanzetten. En dan kwam er een mooie interface met mooie icoontjes. Nee, dan kwam er een knipperend cursortje. En dan moest je er een floppy disk in doen. En dan moest je weten welke commando's je erin moest voeren. Dus ja, voor mij als... Hoe oud was ik? Een jaar of 5, 6? Ik bedoel, dat was één grote ontdekkingstocht. Dat was gewoon maar een beetje op de toetsenbord tikken en kijken wat er ging gebeuren. En dan opzoeken en de buurman gaan vragen van ja, maar wat moet ik nu dan doen? En dat was gewoon anders. En dat geldde niet alleen voor de Commodore. Dat geldt natuurlijk voor alle technologie. Wij moesten het zelf maar uitzoeken.
Vandaar zou je kunnen zeggen van kwaad tot erger.
Zeker.
Je bent futurist. Denk je ook wel eens nu, als je tegenwoordig, zeg maar, niet als je naar buiten kijkt, maar als je online gaat of als je ziet wat er allemaal gebeurt, van jeetje, het lijkt wel alsof die science fiction gewoon echt allemaal nu al gewoon aan de hand is.
Elke dag.
Ja.
Elke dag en in toenemende mate. Ik was in de jaren 90 heel erg geïntrigeerd door virtual reality. Maar dat was een technologie die wel verkend werd, maar echt in de kinderschoenen stond. En wat je daarmee werkelijk kon doen, stond absoluut niet in verhouding tot wat er in films zichtbaar werd gemaakt. En The Matrix was natuurlijk het summum, ook wat iedereen kent. Goed, ik heb heel veel andere cultfilms gezien die niemand kent. Maar The Matrix is eentje die iedereen kent. Maar The Matrix was ook de eerste film die een soort vorm van virtual reality liet zien, die ononderscheidbaar was, niet te onderscheiden was van de realiteit. En dat was super vet. Dat heeft me heel gegrepen. Ik heb die film 46 keer gezien. Maar ik had niet gedacht dat binnen mijn leven een dergelijke technologie een realiteit zou worden. Terwijl we dus nu een aantal ontwikkelingen zien die er heel duidelijk op wijzen dat dat nog binnen mijn leven wel een realiteit gaat worden. En als je de Lex Friedman podcast met Mark Zuckerberg hebt gezien dit jaar, dan zie je dat ze daar dus al met Meta, zeg maar, die Matrix hebben nagebouwd. De constructs. Ze hebben codec avatars die dus fotorealistisch zijn. Dus jij kunt fotorealistisch weergegeven worden in een virtuele wereld. Met gezichtsuitdrukkingen en alles. Bijna onderscheidbaar van de werkelijkheid.
Wij zouden nu tegenover elkaar kunnen zitten en een van ons tweeën zou nep kunnen zijn.
Ja, of allebei.
Of allebei.
Want dat is wat ze in die interview doen. Ze zijn allebei helemaal virtueel. Ze hebben dus allebei een Meta, in dit geval een Quest Pro headset op. Wat niet de beste optie is, denk ik nu. Maar dat is het enige headset van Meta die facial tracking en zo ingebouwd heeft. Want de Quest 3 heeft dat bijvoorbeeld niet. Maar de technologie bestaat. En aan de andere kant zien we dat Elon Musk heel snel hele grote stappen maakt met Neuralink, zijn bedrijf, wat werkt aan een invasive brain-computer interface. En invasive betekent dus een chip die is ingebouwd in je lichaam, op je hoofd of in je hersenen, en die jou een connectie geeft met de computer. En we hebben natuurlijk nu al een brain-computer interface, dat is onze telefoon, waarmee we dagelijks in een digitale wereld zijn, maar niet op de manier zoals wij nu fysiek tegenover elkaar zitten. Maar we zien dus dat twee van de pijlers voor het mogelijk maken van wat we letterlijk in de Matrix zien, dat ze dus gewoon een plug in hun hoofd krijgen en dan in één keer met hun brein in een virtuele wereld zijn in plaats van in de fysieke wereld. Dat is de foundational technologies daarvoor worden nu ontwikkeld. En je kunt met een virtual reality headset al in een virtuele wereld zijn en jezelf daar werkelijk wanen. Ja. Dus het duurt geen 2-3 decennia meer voordat dat een werkelijkheid is.
Voorspel jij ook dat het die kant op gaat? Dat we,
is zonder
dat
enige twijfel. Ik denk dat de, kijk,
want hoe kun je daar zo zeker van zijn?
Nou ja, de vraag is eerder, wat zijn de alternatieven? We hebben expansiedrang. Dat is geen twijfel over mogelijk, denk ik. Daar zijn we allemaal over eens. Ondanks dat we nu zien dat er een afvlakking komt van onze bevolkingsgroei, en dat zal significant toenemen over de komende decennia, denk ik dat dat ons niet zal weerhouden van het proberen verder uit te groeien. Jeff Bezos, Elon Musk zijn allemaal bezig met mensen multiplanetary maken. Dus we willen ook naar Mars, we willen een andere planeten. Dit zit gewoon in ons. En ik denk dat dat niet te stoppen is. Zelfs als we nu een paar decennia van afvlakkende bevolkingsgroei krijgen, op het moment dat we in staat zijn, zullen we weer verder uitgroeien. Punt is, het universum is heel groot. Heel erg groot. Dus onze mogelijkheden om de ruimte in te gaan, die zijn er wel. Maar die zijn wel zeer beperkt op de korte termijn door de fysieke beperkingen die we hebben. Hè? De afstanden, et cetera. De moeilijkheden van biologische leven om zich goed te bewegen in de ruimte. Dus de vraag wordt dan, wat is dan onze frontier? Hè? In de hele historie van de mensheid, er zijn altijd frontiers. En in mijn optiek is dus de meest voor de hand liggende frontier, de enige die overblijft, is de digitale frontier. Digital exploration, het ontwikkelen en het ontdekken van de virtuele wereld en daarbij de expansie van ons bewustzijn, want dat gaat daar dan direct aan gekoppeld. Want op het moment dat je in de virtuele wereld zit, dan ben je ook niet beperkt door dezelfde beperkingen die je in de fysieke wereld hebt. Dus ja, het lijkt voor mij gewoon bijzonder logisch. En het is ook een trend die wordt voortgezet. Want we zien natuurlijk al nu 2 decennia lang expansie in de virtuele ruimte. We zien dat kinderen van tussen 9 en 19 gemiddeld 8 uur per week in virtuele werelden zoals Fortnite en Roblox en Minecraft en de finals, et cetera, rondlopen. En dat ze een groot deel van hun tijd besteden aan het verzamelen van digitale fashion of digitale assets die onderdeel zijn van hun digitale persona, die net zo belangrijk voor hen is als hun fysieke uiterlijk en persona op school. Dat ze voor hun verjaardag Robux vragen aan hun ouders digitaal geld om digitale dingen te kopen. Dus we hebben een hele generatie die nu elk jaar meer en meer de arbeidsmarkt opgaan, die al heel erg gewend zijn aan het leven in een digitale wereld, in een virtuele realiteit. Dus het lijkt mij volkomen logisch dat dat alleen maar toeneemt. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het af zal nemen.
Zitten daar ook gevaren aan vast voor de mensheid?
Ja, ik denk dat een voor de hand liggend antwoord is. Ja, er zitten altijd gevaren. Maar er zijn altijd gevaren. Hè?
Maar noem er eens één.
Noem er eens één. Nou ja, wat kan er misgaan? Het kan natuurlijk misgaan dat we, net zoals in de film Wall-E, en dan kies ik maar een minder dystopische film, maar in Wall-E aan het einde zie je dat Wall-E op zo'n ruimteschip komt met mensen. En dat zijn allemaal van die dikke plofkikkers die op een zweefstoel zitten, eigenlijk zelf niet meer nadenken en volledig leven in hun technologische, hoogontwikkelde wereldje. Ja, ik denk dat dat niet is wat we willen. Hè? Een ander gevaar is sociale media gebruikt algoritme, een beperkte vorm van AI, om ons continu onze reward systems in ons brein te triggeren, zodat we lekkere stofjes voelen en daardoor maar blijven scrollen.
Ja, heerlijk.
Precies, maar dat is niet gezond. Dat leidt tot al die stoornissen. Dus hoe komt het dat onze kinderen en onze jonge generaties daar nu moeite mee hebben? Omdat ze niet geleerd hebben dat ze zich daar enigszins tegen moeten verzetten. We leren wel dat we niet elke dag snoep moeten eten, want dan gaan onze tanden kapot en dan worden we dik. En zelfs dat is nog moeilijk voor mensen. Maar goed, dat leren we in ieder geval al. Te veel suiker is slecht voor je. Maar we hebben ze nooit geleerd dat te veel social media ook slecht voor je is. Technologie biedt fantastische kansen, maar ook gigantische risico's.
Aragorn, laatste vraag. Maken wij nou de toekomst of maakt de toekomst ons?
Jeff Bezos in zijn recente interview met Lex Friedman zei hij... Als ik beslissingen neem, dan zeg ik altijd... we moeten beslissingen maken die functioneren als een deur die twee kanten op gaat. Dus je kunt er doorheen, maar je kunt ook weer terug. En ik denk dat dat ook is hoe wij onze relatie met de toekomst moeten zien. Wij zien de toekomst op een bepaalde manier... En die toekomst geven we vorm op basis van wat we denken dat er zou moeten gebeuren. En dat beïnvloedt onze beslissingen in het heden. En tegelijkertijd kunnen we ons ook een toekomst voorstellen die is zoals we hem willen, maar die niet per se in lijn is met wat we nu aan het doen zijn. En dat kan onze beslissingen in het nu beïnvloeden om anders te gaan doen, andere dingen te gaan doen. Does that make sense? Dus de toekomst beïnvloedt ons wel degelijk. Maar wij beïnvloeden ook de toekomst. Want uiteindelijk is de toekomst iets wat niet bestaat. Misschien is dat wel de belangrijkste conclusie. De toekomst bestaat niet. En de toekomst bestaat nooit. De toekomst is altijd een concept in ons hoofd van wat er ooit misschien het nu wordt. Dus dat is continu in flux.
Dit was hem. Bedankt voor het luisteren. En als je tot hier bent gekomen, dan weet ik zeker dat je die twee andere afleveringen ook wilt luisteren. Dus ga die gauw even checken. En tot ziens op het congres.